Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt en laten we zoals gewoonlijk er een spannende en gave aflevering van maken waar we heel veel leren over de macro-economie en microzaken. Vandaag gaan we het hebben over de jobcijfers, de banennummers, de banencijfers, banenrapporten in de VS die zijn naar buiten gebracht. We gaan het hebben over wat de effecten daarvan zijn geweest. We gaan het hebben over de Fed. En natuurlijk over kwartaalcijfers. Kwartaalcijfers van Snapchat, die maar liefst meer dan 45%, ik geloof op de allerhoogste stand zelfs 62% omhoog was gegaan. We gaan het hebben over Amazon, die 12% omhoog ging op een gegeven moment. We gaan het hebben over Pinterest, die meer dan 20% omhoog ging initieel. En we gaan het hebben over Ford, een automaker, die ook een stukje, flink stukje omlaag ging eigenlijk. En het interessante daarin is, hoe verhoudt dat tegenover Tesla? En komt om de thesis die we heel vaak al hebben besproken over de concurrentie van Tesla overeen met wat we daadwerkelijk zien in de kwartaalcijfers van Ford. Dus, al met al een hele interessante aflevering. En laten we meteen beginnen met wat er in mijn persoonlijke portefeuille aan de hand is. Vandaag 15.000 euro in de plus, gisteren 23.000 euro in de min. We zitten echt in tijden die niet normaal zijn. Dit zijn geen normale tijden. Dit zijn tijden waar de markt zo belachelijk volatiel is. Ook al zie je dat niet meteen terug in de VIX-index. De VIX-index is iets wat volatiliteit meet. Als je kijkt naar die moves die sommige aandelen maken. Als je kijkt naar Facebook. Een van de grootste bedrijven ter wereld. Meer dan $1 trillion market cap hadden ze. En een van de volgens mij zevende grootste bedrijven ter wereld. Die gewoon in één dag 26% daalt. Dat zijn geen normale tijden. Een bedrijf als Snapchat, die in één dag 62% omhoog ging, gaat nadat het iets van 70% omlaag ging de afgelopen tijd. Dat zijn geen normale tijden. En eigenlijk schommelt het op en neer op dit moment. En de vraag is, wat is er dan aan de hand? Wat is er aan de hand waardoor dit allemaal op dit moment aan het gebeuren is? En om je dat goed uit te kunnen leggen, moeten we misschien nog even een stap terugnemen en even kijken naar een analogie. Laten we kijken naar de financiële markten en de economie in het algemeen als een bus. En degene die aan de roer staat van die bus, de buschauffeur als het ware, is globaal gezien de Federal Reserve. Ja, er zijn andere centrale banken, maar wat de Fed doet, eigenlijk wordt dat best wel nauwkeurig gevolgd door wat er in de wat de Europese Centrale Bank doet en allerlei andere verschillende banken doen. De Fed is heel erg leidend in de beslissingen die ze nemen. En Jerome Powell, die is die bus op dit moment aan het besturen. En het doel van die buschauffeur is eigenlijk om te zorgen dat de bus zo veilig mogelijk thuis komt. Dus het doel van de Federal Reserve als de chauffeur van die enorme bus is om te zorgen dat prijzen stabiel blijven en zorgen dat de banen die mensen hebben, dat die volwaardige banen zijn en dat unemployment op zo'n laag mogelijk niveau zit. Dus dat er weinig werkloosheid is. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers voor de Fed. Inflatie en banen. En op dit moment is inflatie gewoon heel erg hoog. Rond de 7% over het algemeen, over de hele wereld eigenlijk rond de 7%. In Europa 5,4, in Nederland 7,0 en de VS 7,0 enzovoorts. En de verwachting is dat het volgende maand nog veel erger gaat zijn dan die 7,0%. Als dat niet zo is, ik denk dat we dan hele mooie berichten krijgen. Als het veel hoger is of gelijk, dan zullen we waarschijnlijk nog eventjes pijn moeten lijden. Maar die Jerome Powell, die is dus de bus aan het rijden. En de vraag is, kan hij gecontroleerd inflatie en unemployment in toom houden? En als hij dat wel kan, dan krijgen we een fantastische economie die floreert. Als je zorgt dat je inflatie rond de 2% houdt, dan zorg je dat er net genoeg geldontwaarding is, dat mensen het beginnen uit te geven, dat mensen goederen ermee gaan kopen, dat mensen bedrijven op gaan zetten, dat mensen innoveren. En dan zorg je dat we gewoon een fantastische economie hebben. Dat is waar ons hele financiële systeem op dit moment op gebaseerd is. Laten we zeggen, dat lukt je niet. Je hebt een buschauffeur aan de macht die niet het juiste doet. Die is niet op tijd, bijvoorbeeld bij de volgende halte. De vraag is die niet op tijd bij de volgende halte? Oké, dat kan een keer gebeuren. Het gebeurt de tweede keer. Dan heb je een idioot aan de macht die niet weet hoe die zijn bus moet rijden, laat ik het zo zeggen. En idealiter wil je niet een idioot aan de macht die niet weet hoe die bus moet leiden, heel simpel gezegd. Er zijn heel veel mensen die heel kritisch zijn op de Fed. Dat noemen we ook wel de Fed-watchers. Die mensen bestaan al 10 jaar. Zolang dat de beurs en de financiële markten bestaan, bestaan er Fed-watchers. Vaak praten ze dan over zaken als goud, want als een beleidmaker, als een buschauffeur verkeerde dingen doet, dan zorg je ervoor dat je geld veilig hebt in dingen die niet meteen met financiële markten te maken hebben. Dat zijn vaak goud. Inmiddels is Bitcoin daar ook eentje van. Voor mij persoonlijk heeft dat een percentage van ongeveer 5% in mijn totale portefeuille. En alles wat ik bezit, ongeveer 5% in goud en crypto. Om ervoor te zorgen dat als er een verkeerde buschauffeur straks in die bus zit, dat ik daar beschermd tegen ben, laat ik het zo zeggen. Want je kan altijd hebben dat daar gewoon een idioot aan de macht zit. Dat kan gewoon. Maar de vraag is, zit er nu een idioot aan de macht? En het antwoord is simpel. Daar zit gewoon iemand aan de macht die heel veel ervaring heeft. Die weet wat hij moet doen. Maar er zijn heel veel dingen die je ook niet weet als centrale bankier zijn. Zij zijn net zo data afhankelijk als dat de gemiddelde belegger is die heel goed geïnformeerd is en heel veel verschillende zaken weet. Zij zijn heel erg data afhankelijk. Dat betekent dus dat ze maand op maand verschillende datatypes krijgen. Bijvoorbeeld inflatiecijfers, bijvoorbeeld banengroei, al dat soort verschillende zaken. En op basis daarvan, op basis daarvan nemen ze beslissingen. En vandaag zijn banencijfers naar buiten gebracht. Laten we kijken naar wat de VS heeft gepresteerd. De VS heeft 467.000 nieuwe banen erbij gekregen. Unemployment is op 4%. En de reden dat daar goed op wordt gereageerd, en precies op wordt gereageerd zoals verwacht, want als je kijkt naar de 10-year treasury, dit zijn de rentestanden waar we het vaak over hebben gehad, dan zie je dat op 1,9 staan op dit moment. En je zag precies toen die banencijfers naar buiten werden gebracht, hatsenflat. Van 1,8 naar 1,926 of 1,93 zelfs op een gegeven moment. En dat laat zien dat beleggers dus daadwerkelijk op aan het letten zijn van wat gaan we nou daadwerkelijk doen op de obligatiemarkten. Zijn er beleggers? Wat gaat de Fed doen? Wat zegt de Fed? Is wat zij zeggen, klopt dat ook met de cijfers die we binnenkrijgen? En de Fed die zei dus vorige week in de meeting, die zei we hebben ontzettend veel ruimte om rentes te verhogen. En de reden daarvoor is, als de rente verhoogt, heeft dat niet alleen economisch impact, maar heeft het ook impact op de maatschappij. Als de rente omhoog gaat, geld lenen wordt duurder, hypotheken worden duurder, huizenprijzen gaan waarschijnlijk omlaag als het duurder wordt om een hypotheek te nemen, want je kan dan minder lenen bijvoorbeeld. Wat er nog meer gebeurt is dat er meer bedrijven failliet zullen gaan, meer mensen werkloos zullen raken. Daarmee zeggen ze, we hebben nu veel meer ruimte. Want als je kijkt naar wat er bij de COVID-pandemie gebeurd was, vandaar ook dat die rentes waren verlaagd. Er waren gewoon 15% van heel Amerika was werkloos. Dus ja, dan ga je die rentes verlagen om te zorgen dat mensen weer een baan hebben, om te zorgen dat bedrijven van alles en nog wat kunnen financieren. Maar er komen ook tijden dat die rente weer omhoog moet. En dat zijn economisch goede tijden. Alles wat zo'n buschauffeur moet doen is zorgen dat economisch goede tijden, hogere rente, economisch slechte tijden, lage rente. Dat is wat je realiter wilt. Het is alleen niet zo makkelijk als dat. Maar goed, daarom heb je ook een slim iemand nodig die daar aan de macht zit, die heel veel ervaring heeft met verschillende dingen in de financiële markten. Je wilt idealiter niet die vervelende Bitcoin-YouTuber, om het even zo te zeggen, die vindt dat hij het beter weet dan de Federal Reserve-baas. Nee, je wilt daar iemand hebben die daadwerkelijk ervaring heeft met de financiële markten en begrijpt wat hij aan het doen is. De vraag is of daar dus op dit moment de juiste persoon bij zit. En dit soort cijfers bevestigen dat. Vandaag zag je dat dus bevestigd wat de Fed zei. Klopt ook daadwerkelijk. En dat is wat de financiële markten dus inprijzen. Oké, de Fed zei er is heel veel ruimte om daadwerkelijk rentes te verhogen. Want rentes die worden tot op bepaalde punten door de Fed bepaald. Eigenlijk bepaalt de markt bepaalde rente. Dus als de Fed die verhoogt de rente straks misschien met 0,25 naar 0,5, bij wijze van spreken, of van 0,5 naar 0,75. Maar de markt die bepaalt nog altijd de rente. De markt zegt in dit geval dat 1,9% de rente is die zij accepteren als het ware. En heel simpel gezegd, dat is een beetje wat er aan de hand is. En die banencijfers zijn dus op zich goed. Dat betekent dat we een gloeiend heet, fantastische, goed draaiende economie hebben op dit moment, waar heel weinig werkloosheid is en die nog zo belachelijk hard floreert dat mensen hogere prijzen of bedrijven hogere prijzen vragen en mensen die betalen die hogere prijzen ook. Dat is het hele probleem. Als mensen dat niet zouden betalen, als mensen niet die hogere prijzen zouden accepteren, dan zouden bedrijven dat ook daadwerkelijk niet gaan doen. Maar mensen accepteren het en dat is dus wat je nu aan het zien bent. Maar goed, genoeg over de macro-economie. Laten we het hebben over micro. Laten we het hebben over de verschillende bedrijven die vandaag hun cijfers hebben gerapporteerd. Amazon, Snapchat, Pinterest en Ford. Amazon, Snapchat en Pinterest die hebben met zich dus ook alle bedrijven omhoog getild. Terwijl Facebook en PayPal laatst belachelijk slechte cijfers hebben laten zien. Sterker nog, Facebook die denkt nog maar tussen de 3 en de 11% te groeien volgend jaar, volgend kwartaal. Wat gigantisch lage cijfers zijn voor een bedrijf als Facebook. Die ze zeggen ook nog eens dat ze veel competitie hebben vanuit TikTok. Alhoewel, ja, dat zou ik ook zeggen als ik de baas van een bedrijf was die wordt beticht van monopolie en machtsmisbruik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar vandaag hebben Amazon, Snapchat en Pinterest hun kwartaalcijfers gerapporteerd. Amazon gaat met 15% omhoog. Je moet je voorstellen, dat is een bedrijf met bijna 2 biljoen aan marketcapitalisatie. Dat nog 15% omhoog gaat, dat zijn gigantische cijfers. Als het 10% is, betekent 200 miljard marktkapitalisatie erbij is gekomen. 15% betekent 300 miljard die erbij is gekomen. Snapchat is op zich niet een enorm bedrijf, maar nog steeds best wel een hoge marktkapitalisatie. In de tientallen miljarden. 60% op dit moment gewoon omhoog gegaan. Er zijn mensen die zeggen dat Snapchat een beetje als een shitcoin aan het traden is. Pinterest 10%, initieel was het iets meer, maar inmiddels is het wat gezakt. Dat betekent overigens ook dat het probleem wat Facebook had, dat dat een Facebook-specifieke issue is. Want als Snapchat en Pinterest, ook social media bedrijven, als die daar dus geen last van hebben, dan is het een Facebook-specifieke issue. Maar laten we even kijken naar de verschillende kwartaalcijfers. Laten we beginnen met die van Amazon. Amazon shares soar on cloud revenue beat en huge profit gain from een Rivian stake. En het grappige aan Amazon is, ik begrijp persoonlijk niet waarom het zo belachelijk hard is gestegen. Want als je me deze cijfers zou laten zien voordat de beurs open ging en je zou zeggen, Rabi, wat denk je? Gaat Amazon omhoog of omlaag? Dan zou ik zeggen, keihard omlaag. Maar goed, laten we even kijken naar wat de cijfers zijn. Earnings per share 5,8 tegenover 3,57 verwacht. Dus de winst is ontiegelijk hard gegroeid. Ongelooflijk hard gegroeid. En de reden daarvoor is omdat ze een best wel grote stake hebben in Rivian. Rivian die ging IPO. De aandelen hebben het fantastisch gedaan. En zij hebben daar dus hoge winst mee geboekt. Dat is niet iets wat je elk jaar zou moeten verwachten of elk kwartaal. Dus enigszins, ik weet niet hoe. Ja, 12 miljard van hun winst is dus door Rivian. Dus ik weet niet hoe credible of hoeveel waarde je daaraan moet hechten, persoonlijk gezegd. En revenue 137 miljard. Ja, dus dat zijn echt dus in één kwartaal in 3 maanden 137 miljard tegenover 137,6. Dus revenue hebben ze eigenlijk gemist. AWS, dat is de Amazon Web Services, concurrent van Azure. Azure doet het veel beter, maar pak marktaandeel van ze af. Maar AWS was de eerste die dit deed. 17,8 tegenover 17,37. Ook niet een enorme beat. Gewoon normaal, laat ik zo zeggen. Amazon guided for the first quarter revenue of 4th quarter sales grew 9,4%. Dus de eerste keer sinds 2017 dat ze minder dan 10% groeien. Als we verder kijken, Amazon heeft voor het eerst hun advertentiebusiness naar buiten gebracht. De cijfers daarvan die waren altijd geheim. Die vielen onder overige services. 32% year over year. 9,7 miljard. Wat dus groter is dan YouTube op dit moment. Groter dan YouTube. It had been, dus in één kwartaal overigens. It had been majority of other revenue, et cetera, et cetera. De guidance voor volgend jaar was ook niet denderend. Wat was de guidance? Staat dat hier ergens? Even kijken. Ja, hier. Guided for the first 1.12 to 1.20. Analisten hadden 120 miljard verwacht. En zij denken tussen 112 en 117 te zitten. Dus als je mij dit voordat Amazon, voordat de markt open ging, als je mij dit had gegeven en je zei, wat denk je dat Amazon gaat doen? Dan zou ik hebben gezegd, ze gaan naar beneden. Maar dat is niet gebeurd. En dat komt denk ik ook omdat Amazon vorig jaar het heel slecht heeft gedaan. Van de grote bedrijven hebben ze eigenlijk een van de slechtste prestaties neergezet. Maar goed, dat zijn de cijfers van Amazon. Laten we kijken naar Pinterest. Jumps more than 25% on earnings beat as tech stock bounce back. Pinterest rapporteert 0,49 tegenover 0,45. Dat betekent dus dat ze winstgevend zijn voor een bedrijf als Pinterest. Dus dat is heel belangrijk, want ze waren heel lang niet winstgevend namelijk. Ze waren 28% initieel omhoog gegaan. Inmiddels is dat toch wel een stukje minder. 847 tegenover 827 verwacht. 20% year over year. Je moet wel voorstellen, bij dit soort techbedrijven zijn het cijfers tegenover vorig jaar. Vorig jaar, de afgelopen 2 jaar, hebben dit soort bedrijven het fantastisch gedaan door de lockdowns. Want heel veel mensen die zaten thuis natuurlijk en die hebben ervoor gezorgd dat ze hele hoge cijfers hebben behaald. En de vraag is dus nu ook, en daar komt al die volatiliteit vandaan, van welke bedrijven waren eenmalige dingetjes, zoals bijvoorbeeld een Peloton. Dezelfde categorie als GoPro bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn trends, dat zijn hypes en dat soort zaken. En welke bedrijven hebben daadwerkelijk nog steeds groei in zich zitten en waren niet dingen die alleen maar van de COVID-pandemie profiteerden. Dus laten we verder kijken. Pinterest said that globally monthly active users, a key metric for measuring the health of a social network, declined 6.6% year over year to 431 million. During a quarter, monthly active users declined 12%. Dat zijn hele slechte cijfers, moet ik zeggen. Dat betekent dus dat ze niet een groeiende social media bedrijf zijn als het ware. However, the average revenue per user rose 23%. En dit is dan wel weer iets positiefs, hè, want je hebt tijdens de COVID-pandemie heb je gewoon heel veel nieuwe gebruikers en actieve gebruikers erbij gekregen. Op dit moment zijn heel veel mensen zitten niet meer in lockdown in heel veel verschillende landen. En die hebben toch wat andere dingen te doen dan op Pinterest te zitten. Maar ze verdienen wel meer geld per gebruiker. En als je dat kan doen, dan zorg je dus ook voor dat je eigenlijk veel meer uit die 400 miljoen mensen haalt dan dat je tot nu toe gewend bent. Before the report, Pinterest stocks dropped 10%, daarna 10% omhoog. Dus ze staan nog lang niet allemaal, al die bedrijven zijn nog lang niet kiet met wat ze de afgelopen 3 maanden hebben verloren, maar nog steeds wel een redelijke stijging. De weg omhoog proberen ze langzaamaan te vinden en naar mijn mening gaat dat de komende 6 tot 9 maanden duren. Ik denk ergens tot juni, juli, dat je tegen die tijd inflatiecijfers moet zien veranderen. En dat we tegen ergens augustus, september, oktober, dat we tegen die tijd echt weer een terugkeer moeten zien in tech-aandelen. En dat bedrijven weer hebben laten zien dat ze hun groei vast kunnen houden, winstgevend zijn enzovoorts. Misschien dat ze een kwartaal of twee het zelfs niet halen. Maar tegen die tijd verwacht ik dat de meeste bedrijven uiteindelijk wel weer de weg omhoog zouden kunnen moeten vinden. Ik zie namelijk geen enorme economische issues. Ik zie heel weinig tegenstribbelingen, behalve dan het hele inflatieverhaal, het hele verhaal dat er een recessie zou kunnen komen enzovoorts. Dat kan altijd, dat is altijd mogelijk, dat weet je niet. Maar ik denk wel dat de economie op dit moment zo sterk is dat we daar ons niet echt heel erg veel zorgen over moeten maken. En nogmaals, dat is mijn persoonlijke mening en ga niet handelen op basis van wat ik zeg. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar dat is wel ongeveer wat ik denk. Laten we kijken naar Snapchat. Snapchat heeft het ook goed gedaan. Anders ga je niet 62% omhoog. Laten we kijken naar wat zij hebben gerapporteerd. 22 cent tegenover 10 cent. Dus twee keer meer winst gemaakt dan analisten hadden verwacht. 1,3 miljard tegenover 1,2 miljard. Ook revenue hoger. Actieve gebruikers hoger. Average revenue per user, ARPU, hoger. Flink hoger. Dus ja, als je in al die verschillende facetten gewoon belachelijk hard overperformt, dan heb je het fantastisch gedaan. Dan krijg je dus ook een beloning van beleggers. Wat de chief operating officer zei is dat despite the iOS changes, dat er veel meer clicks, veel meer installs, veel meer visibility is voor gebruikers. Dus eigenlijk helemaal niet last gehad van wat waar Facebook last van had. Anderson pointed the macroeconomic forces like supply chain disruption, labor change. Zij zeggen wel dat ze impacted zijn, maar niet zo'n grote impact als Facebook dat bijvoorbeeld gehad heeft. En de vraag is, waarom niet? Waarom heeft Snapchat niet zoveel moeite als Facebook? Natuurlijk heeft Facebook veel meer capital expenditure omdat ze in de metaverse aan het beleggen zijn. Investeren om de metaverse te bouwen. Maar de metaverse is een buzzword. De metaverse Het is niet zo dat Facebook betere technologie heeft dan anderen. Ze hebben gewoon veel meer geld om de metaverse te bouwen. Er zijn heel veel andere bedrijven die het veel beter doen. Dus als je in Facebook belegt, heb je eigenlijk een bedrijf die matig groeit op dit moment. De core business niet zo moeilijk vast kan houden en bezig met allerlei projecten. Zelfs een naam heeft veranderd naar Meta om iets te bouwen waarvan je nog niet eens zeker weet wat het zou kunnen opleveren. En dat maakt het voor veel beleggers lastig om in Facebook, denk ik, te beleggen. Laten we kijken naar Ford. Ford shares fall after fourth quarter earnings significantly miss Wall Street expectations. Ford heeft veel minder gepresteerd dan verwacht. Ja, bijna de helft minder winst dan er werd verwacht. En zo'n 200 miljoen minder omzet dan er werd verwacht. 35 miljard tegenover 35,5. En het interessante aan dit bedrijf is, kijk, zij zijn bezig met een stationaire elektrische auto's. Zij moeten met bedrijven als Tesla concurreren. Doen ze dat niet, dan vallen ze dood langzaam aan. En wat er op dit moment gebeurt, is dat ze hun eigen business aan het cannibaliseren zijn. Ze vreten hun core business op. Dat is gewoon auto's maken of ICE auto's maken, combustion engine auto's maken. En de switch naar elektrisch is gewoon heel duur. Want ze moeten alles vanaf het begin bouwen wat ze eigenlijk niet hebben liggen. Alle kennis, alle know-how. En dat kost gewoon ontzettend veel. Dat vreet hun huidige business op. Want iedere auto die je elektrisch verkoopt, waar een hele lage marge op staat, waar je hele hoge kosten voor maakt, vreet je eigen auto op die je eigenlijk aan de andere kant als een combustion engine moet verkopen met veel hogere marges die je hebt liggen. Dus zij zitten in een lastig pakket, maar dit is iets wat we natuurlijk al jarenlang weten. Dat hebben we al heel lang besproken in dit kanaal. Daarom beleg ik ook heel lang in Tesla en dat blijf ik ook heel lang doen. Anyways, we hebben heel veel dingen besproken. Ik wil je bedanken voor je tijd. Dank voor het kijken. Voor de mensen die helemaal tot het einde zijn gebleven, zorg ook even dat je een like achterlaat. Daarmee support je dit soort content en daarmee support je mijn kanaal. En zorg ook even dat je lid wordt met de link hieronder om een hele mooie korting te krijgen. Dank voor je tijd nogmaals en nog een hele fijne avond.